Vader in de hemel, wij danken u dat we in de naam van de Heer Jezus tot u mogen komen. We danken u dat we besef hebben van zonde, omdat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde. We danken u, Heer, dat we deel mogen hebben aan de Heilige Geest. Heer, want vele mensen hebben geen besef van zonde, kennen de Heilige Geest niet. Heer, wij bidden dat uw Heilige Geest mag werken in mensen, dat ook zij mogen beseffen dat ze zondig zijn, schuldig staan voor u. Dat u alleen door Jezus vergeving wordt gegeven. Vader, dat u de enige, de waarachtige en de levende God bent. Dat er geen God is buiten u om. En dat wij hier in deze kerk mogen vasthouden aan de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich openbaart in het woord van God, die door Jezus verlossing heeft geschonken, en waarin wij nu mogen staan in alle vrijheid. Heren, inderdaad mogen we zeggen halleluja, dat u naar ons hebt omgezien, dat u ons hebt getrokken uit deze wereld, omdat uw genade voor ons allen groot is. Daarom bidden we ook, Heer, voor de mensen die u niet kennen, die geen besef van zonde hebben, Heer, dat u mensen tot bekering brengt, dat er mensen mogen door de Heilige Geest aangeraakt worden. Vader, wilt u de wasdom geven. U alleen weet, Heere, en u alleen kent alles. Daarom bidden we, Heere, dat onze kerk ook mag groeien en dat er een zondebesef mag zijn bij mensen die buiten staan. Want allen zullen eens voor uw troon van oordeel moeten komen. Niemand uitzonderlijk, met geen excuus, Heer. Heren, dank u wel dat we inderdaad ons mogen vasthouden aan Jezus, onze redder, onze hoop, onze levensmaker. Halleluja, in Jezus' naam. Amen. Zo, dan wil ik Thomas uitnodigen voor de preek.
Goedemorgen. Kijk, we zijn hier deze ochtend terug samen om... Ik zie ik wel soms uit om na de zondag om elkaar terug te zien, want het is een soort wekelijkse rust voor mij. We komen hier om samen vooruit te gaan. We zijn hier om God te danken. We zoeken hem samen. En we hopen ook allemaal dat dat invloed heeft, een goede invloed heeft op ons leven. En dit is ook wat we gaan doen deze ochtend. Deze ochtend gaan we samen kijken naar groeien. Hoe worden we volwassen? Want kijk, eens het volgende. Kennen jullie die situatie? Je komt naar de kerk. Je bidt. Je probeert te bidden. Of je leest de Bijbel. Je zoekt om God te danken. Je doet je best in je leven. En toch lijkt het alsof je niet vooruit gaat. Je vraagt je af wat voor zin het nog allemaal heeft soms. Hoewel dat je weet dat het allemaal goed is, toch twijfel je. Wat heeft het nog allemaal voor zin om het allemaal te doen? Wat heeft het nog voor zin om het te volgen? Je probeert God te zoeken. En toch heb je de indruk dat weinig verandering brengt. Nu, als we willen groeien, dan is een belangrijke stap. Iets wat we al heel de ochtend een beetje horen. Vergeving, komen tot inkeer. En we gaan eens kijken samen naar het hoofdstuk Colossenzen. In Colossenzen, hoofdstuk 3. Colossenzen, hoofdstuk 3. Als jullie het zoeken, het is een kleine brief. Dat volgt na Corinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen. Kom aan Colossenzen. Colossenzen, hoofdstuk 3. Vers 5. Ik lees jullie voor. Maak dus voorgoed een einde aan aardse praktijken als ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens, hebzucht. Hebzucht is een afgodendienst. Deze dingen wekken Gods boosheid op tegen hen die niet willen gehoorzamen. Ook u hebt u vroeger zo gedragen, toen u zo leefde, maar nu moet u ook al het kwaad afleggen. Weg met de woede, weg met de drift en boosaardigheid, gevloek en schandelijke taal. Lieg ook niet tegen elkander. U hebt immers de oude mens met zijn praktijken uitgetrokken en de nieuwe mens aangetrokken die voortdurend vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper, tot gij de ware kennis bereikt. Dan is er geen sprake meer van Grieken en Joden, besneden en onbesnedenen, buitenlanders en vreemdelingen, slaven en vrijen. Christus is dan alles en in allen. We hebben het vandaag over inkeer. Deze tekst gaat over uw zaken van vroeger afleggen, stoppen met bepaalde zaken. Eigenlijk, dit hoofdstuk gaat over inkeer komen. Komen tot inkeer. Het gaat over stoppen van slechte dingen, een verandering in je leven. Nu, belangrijk om te weten is, hetgeen wat we hier lezen, stoppen met deze dingen, zoals dat Paulus zegt, stop met dit en stop met dit. Dat gaat niet zomaar. Je kan niet zomaar, oké, goed, ik ga stoppen met slecht te zijn. Ik ga stoppen met slecht te doen. Nee, en de reden is eigenlijk om het volgende. De zaken die hier beschreven staan, het gaat echt om diepe dingen in jou. Diepe dingen die echt diep in jou zitten. Het zijn niet zomaar daden. Het is echt een instelling van jou. Het is echt iets wat dat diep zit in je hart. En om zo'n dingen te stoppen, is er iets veel zwaarders nodig. Kom tot inkeer. Berouw hebben. Spijt hebben. Het raakt je diep. En dan besef je, dit hoort niet bij mij. Dit moet weg. En als je de indruk dat je op een bepaald moment stilstaat, ik moet zeggen, ik ben niet uit, want ik heb de voorbije tijd meegemaakt dat ik echt stil stond. Dat ik niet vooruit ging. Maar dan is de vraag die ik aan jullie allemaal stel. Komen jullie tot inkeer? Ik vraag niet of dat jullie tot inkeer gekomen zijn. Ik vraag of dat jullie tot inkeer komen steeds. Komen jullie dagelijks tot inkeer? Dat is dan nog eens een vraag. We gaan drie zaken zien. Drie punten. Eerste punt is, waarom is het nodig om tot inkeer te komen? Tweede punt. Waarvan moeten we komen tot inkeer? En een derde punt. Oké, op welke manier moeten we komen tot inkeer? Zodat we van al die slechte dingen afraken. Nu, jullie vragen misschien af, oké, ja, tot inkeer. Ik heb toch zoveel maand geleden mijn grove fouten beleden, ben tot God gekomen, ik heb vergeving gevraagd aan die persoon en dit. Dus waarom is het nog nodig dat ik kom tot inkeer? Ik ben toch niet slecht bezig momenteel. Om dit te begrijpen, gaan we eens kijken naar het verhaal in Lucas hoofdstuk 7. Ik ga het jullie eventjes vertellen. Lucas hoofdstuk 7. Kunt achteraf nog lezen. Maar dit is het verhaal van Jezus die bij de fariseers komt. Op een bepaald moment, Jezus die was uitgenodigd om te gaan eten bij een fariseer. En dat was een soort feest. Die ging om met mensen. Waaronder Simon Petrus. Simon was daar ook. Simon was daar. En op een bepaald moment waren allemaal mooi aan het spreken met elkaar. Waarschijnlijk waren ze aan het eten. Ze waren verschillende gesprekken bezig. Op een bepaald manier komt er een vrouw binnen. En het woord leert ons dat een vrouw is van zware zonden. Iedereen wist dat een vrouw was van zware zonden. Die kwam binnen. Niemand wist wat er gebeurde. Niemand wist waarom dat ze kwam. Maar wat dat zij deed, ze begon te wenen. Ze begon de voeten te wassen van Jezus. Daarna begon ze zijn hoofd te zalven. En ze begon toen ook en constant zijn voeten vast. Ze kusten zijn voeten. Nu, Simon die daar zat, die kwam tegen en die vroeg zich af van... Hey, dit is toch vreemd. Jezus, Zoon van God. Jezus, de Messias. Jezus, de grote profeet. Beseft hij wel dat die vrouw een zondige vrouw is? Je vraagt zich af... wat doet die vrouw daar aan de voeten van Jezus? Met zoveel zonde en bovendien... En misschien vroeg hij zich ook af van... Wat gebeurt er eigenlijk? Kun je inbeelden? Heel vreemd. Op een bepaald moment zegt Jezus... Jezus zegt... Simon... Luister eens, ik heb iets te vertellen aan jou, man. Ik zie dat je bezig bent met iets. Laat me even jou een verhaal vertellen. Er was eens een man, een geldschieter, en die had eigenlijk twee schuldenaars. Er was één man, die man 500 zilverstukken schuldig was, en de ander was die 50 zilverstukken schuldig. Op een bepaald moment zegt die geldschieter aan beiden, weet je wat... Het is in orde. Hoeft niet meer te betalen. Jezus vraagt aan Simon. Simon, wie denk jij dat het meest blij zal zijn? Wie zal het gelukkigste zijn? Wie zal het meest dankbaar zijn? Wie zal het meest lief hebben? Die haatzieter. Simon zegt, ah Jezus, het is toch simpel. Ik denk dat die man die 500 zilverstukken kwijt is, gewoon is, dat hem het meest blij zal zijn. Dat hem het meest gelukkig zal zijn. Jezus zegt opnieuw tegen Simon, je hebt gelijk man. Je hebt dat goed gezien. Luister Simon. Zie deze vrouw. Deze vrouw hier. Ik ga het anders zeggen, Simon. Toen ik binnenkwam bij jou, en je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Je hebt dat niet gedaan. Maar deze vrouw heeft mijn voeten beginnen wassen met haar tranen. Bovendien, Simon, wat jij niet hebt gedaan is, en je hebt mij niet eens een kus gegeven toen ik binnenkwam. Je hebt me eens op een heel lieve manier begroet. Maar deze vrouw zit constant mijn voeten te kussen. Wat jij hebt gedaan, je hebt ook mijn hoofd niet eens gezalfd met olie. Maar zij heeft mijn voeten met balsem gezalfd. Ik ga iets vertellen. Haar zonden, die zijn allemaal vergeven omdat zij zoveel lief had. Ik ga je nooit vertellen. Degene die weinig vergeven is, die heeft weinig liefde. Dat is zo'n beetje verhaal. En eigenlijk, we zien hier eigenlijk een verschil tussen Simon en die vrouw die echt een zondig leven had. En als we kijken, dan merken we eigenlijk, die vrouw die had heel veel liefde voor Jezus. Die besefte blijkbaar van, dat was de persoon waar dat ze moest zeggen. Zij wist dat zij zondig was. En het verschil tussen Simon en die vrouw was niet dat Simon per se een beter leven had. Daar gaat het niet om. Het gaat er ook niet om dat Simon een beter mens was. Het grootste verschil tussen Simon en de vrouw was dat die vrouw besefte hoeveel dat zij vergeven was. Want uiteindelijk, laten we zeggen Simon, zelfs als Simon zegt, die vrouw is degene die 500 schulden heeft, Simon zegt, ik heb er maar 50, dus waarom moet ik dankbaar zijn? Maar wat als er nog iemand komt en die zegt van, hey makker, ik heb maar 5 schulden, 5 zilverstukken. Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om het besef. Zij besefte dat zij slecht was. Zij besefte dat zij niet goed bezig was. En zij besefte dat zij tot bij Jezus kon komen en dat ze vrij kon zijn. Simon daarentegen dacht van, ja, ik ben wel goed bezig. Ik heb het waarschijnlijk zoveel maanden geleden gedaan, toen ik Jezus ontmoette. Ik bedoel, ik ben niet mee slecht bezig, dacht Simon. Ik ben Jezus aan het vertellen. Wie zijn jullie? Zijn jullie zoals de vrouw, dat je beseft hoeveel dat je vergeven bent, of ben je zoals Simon, die denkt van, waarom moeten we zo? Waarom is het nodig? Waarom is het nodig, inderdaad? Weet je, die vrouw kwam tot inkeer. En eigenlijk door te komen tot inkeer, besef je dat je heel veel, besef hoe dat je vroeger was. Besef dat je schuld draagt. Maar als je komt tot inkeer en als je dit beseft, dan besef je ook meteen dat Jezus zegt van, je bent vrij in mij. Maakt niet uit. Ik heb die schuld gedragen voor jou. Je bent vrij. En op dat moment kreeg je liefde. Die vrouw kreeg liefde. Die vrouw kreeg liefde omdat ze zegt van, mijn schulden zijn vrij. En ze zaten liefde. Ze kregen liefde. Omdat ze besefte. Omdat ze tot inkeer kwam. En daarom is dat iets wat je dagelijks moet doen. Als je het niet dagelijks doet, dan ga je zo vooruit van, ik heb het al vroeger gedaan. Het is niet nodig voor mij. Want uiteindelijk weten we, Jezus is de basis van ons leven. De liefde moet de basis zijn van ons leven. En als we die liefde niet hebben, dan kan het niet onze basis zijn. En die liefde kun je hebben als je beseft wat dat je vergeven bent. Kom je dagelijks tot inkeer? Dat is mijn vraag. Dat is het eerste punt. Waarom moeten we komen tot inkeer? Omdat we die liefde krijgen door tot inkeer te komen. Er is een besef dat komt. Tweede punt. Om welke dingen moeten we nu komen tot inkeer? Daarover ging het stuk in Colossenzen. Ik vertel jullie, kom dagelijks tot inkeer. Jullie vragen, ja van, oké, het is allemaal goed en wel, Thomas, maar kijk. Ik denk toch dat ik weinig verkeerd doe. Ik bedoel, ik heb deze week geen grove zonde begaan. Het is toch allemaal in orde? stel ik jullie de vraag. Het zit veel dieper dan dat. Ik ga jullie de vraag stellen. Momenteel, op dit moment, is Jezus de basis van jullie leven? Is Jezus momenteel het allerbelangrijkste in je leven? Is Jezus momenteel jouw identiteit? Ligt jouw status in wie dat Jezus is vandaag? Ik ga het anders vragen. Mocht dat niet het geval zijn, mocht Jezus niet de basis zijn van je leven, mocht Jezus niet het belangrijkste zijn in je leven, dan betekent dat er momenteel iets belangrijker is in je leven. Er is momenteel iets anders dat jullie leven bepaalt. Er is momenteel iets anders dat jouw God is. Jouw God is niet Jezus, jouw God is niet God, maar er is iets anders in je leven. En dat belemmert jullie groei. Ga je vragen stellen. Ben je een trots iemand? Heb je graag iemand die, waarvan de mensen denken, dat is een goede persoon. Wil je dat anderen naar jou opzien? Wil je dat anderen denken dat je een goed persoon bent? Wil je een mooi persoon zijn naar de anderen toe? Ben je iemand die vlug kwaad wordt? Of misschien ben je iemand dat graag de fout steekt bij iemand anders als er iets fout loopt? Bij jezelf of bij iets anders? Ik ben zo. Vaak durf ik wel de fout te steken bij anderen. Ben je agressief? Vind je misschien bezit belangrijker? Vind je jou hetgene wat je hebt? Het materialisme, vind je dat belangrijker? Is het belangrijkste in je leven jouw werk? Misschien denk je dat je familie het belangrijkste is in je leven. Jouw kinderen. Misschien je echtgenoot of je echtgenote. Je vriendje, je vriendin. Je weet dat dit belangrijk is in je leven op het moment dat dit zou verdwijnen. Mocht ditgene uit je leven verdwijnen, dan zal dit je leven in elkaar doen storten. Ik heb dat goed beseft. Jullie hebben allemaal zaken in je leven. En als dit verdwijnt uit je leven, dan stort je leven in elkaar. Heb je graag controle? Ben je graag de baas? Misschien kom je naar de kerk en leer je graag uit de Bijbel. En als je die Bijbelstudies hebt gevolgd, dan denk je van, eindelijk, onbewust, eindelijk, nu kan ik fouten zien bij anderen. Nu kan ik anderen op hun fouten terechtwijzen. Heel zachtjes, dat niemand het hoort. Misschien lieg je graag, of misschien toon je je graag beter dan dat je bent. Misschien heb je slechte verlangens. Heb je deze week slechte verlangens? Heb je momenteel slechte verlangens? Heb je slechte gedachten of ben je ongeduldig? Ben je angstig? Ben je jaloers? Ben je bitter? Er zit zoveel in ons leven, in ons lichaam, in onszelf die ons kapot kan maken. En daar moeten we komen tot inkeer, iedere dag. We moeten komen tot Jezus. En als we beseffen dat we dit allemaal in ons hebben, dan is dat de eerste stap. Om welke reden moeten we ons zorgen maken? Soms denk je dat je niet slecht bezig bent. Maar ik nodig jullie wel uit om na te denken. Er zijn dingen in je leven die misschien God zijn in je leven, die misschien kapot maken zonder dat je het weet. Je moet dus komen tot inkeer. Zo krijg je de liefde. En zo wordt dit de basis van je leven. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, we moeten komen tot inkeer omdat er zoveel in ons zit. Dagelijks moeten we dit doen. En dan het derde punt. Hoe komen we tot inkeer? Dan is de vraag, oké. Ik weet nu, oké. Maar wat dat belangrijk is, de juiste manier... Op de juiste manier komen tot inkeer. Enkel dan ga je vrij worden. Enkel dan krijg je vrede en enkel dan ga je groeien. Er zijn twee dingen... Het is vandaag, want simpel gewoon. Er zijn twee dingen dat je moet doen om op een goede manier tot inkeer te komen. Het eerste ding is dat je beseft wat dat je zwakheden zijn. Soms heb je van die dagen dat je denkt van... Alles is goed. Het is allemaal goed. Het is oké. Laten we niet overdenken wat dat de fouten zijn. Dan is er een probleem, zeg ik. Want ik ga jullie vertellen. Stel dat je toch momenteel zit en dat je zegt van... Ah, ik voel me inderdaad, ja, dit zit inderdaad in mij. Ik ben ermee bezig en ik ben een klein beetje... Nee, eigenlijk ben ik schuldig, ja. En hij doet mij ook pijn. Op dat moment dat je al weet dat er iets in jou zit dat je kapot maakt, dan is dit het begin van de goede weg. Dan is de strijd nog niet afgelopen. Als je beseft dat het er is, dan is het goed. Het is beter om te beseffen waar dat de vijand zit, dan om gewoon rond te lopen en niet weten waar dat de vijand zit. Dan zit je met een probleem. Maar als je weet waar dat de vijand zit, kun je tenminste kijken wat dat er gebeurt. Als je hem niet ziet, dan zit je met een probleem. Het eerste wat ik jullie vraag is om te beseffen wat dat er het meest belangrijk is in je leven. Om te beseffen wat dat ervoor zorgt dat je niet Jezus in de eerste plaats brengt. Te beseffen wat dat jou blokkeert. En dan het tweede punt, het is de manier waarop je tot spijt komt. Ik ga jullie twee manieren uitleggen dat je tot spijt kunt komen. De eerste manier, ja, weet je wat, ik heb dit en dit en dat, ik zit met slechte gevoelens, weet je wat, ik heb er spijt van, want als ik lees in de Bijbel, dan staat dit, dat ik geen slechte gedachten mag hebben, dat ik niet kwaad mag zijn. Ah, weet je wat, kijk, als ik dit nog verder blijf doen, dan is er kans dat ik in de hel ga belanden. Of misschien is er kans dat God mij zal straffen. Of misschien is er kans dat God mij zal verlaten. Of misschien is er kans dat mensen gaan denken dat ik slecht ben. Weet je wat? Ik moet mijn best doen. Ik moet mijn best doen. Ik moet echt doen, anders ga ik verliezen. Anders gaat mijn leven verloren gaan. Het draait om ik. Wat denk je? Is dit de manier om tot inkeer te komen? Waarom kom je tot inkeer? Je komt tot inkeer omdat je aan jezelf denkt. Je denkt van, je bent bang om gestraft te worden, je bent bang om alleen te zijn, je bent bang om gezichtsverlies te lijden. Dit is niet de manier hoe dat we tot inkeer komen. Als je komt tot inkeer, en als je kijkt naar Jezus, dan zal dit veranderen. Het is op de volgende manier. Op een bepaald moment begint te beseffen wat dat Jezus deed. Jezus kwam hier. En Jezus stierf voor zijn vijanden. Jezus stierf voor jou. Jezus leed, die had pijn. En waarom? Gewoon om jou terug te brengen bij de Vader. En op een bepaald moment ga je niet spijt hebben, ga je niet komen tot inkeer omdat je bang bent voor de straf. Maar je komt tot inkeer juist omdat je beseft van, God gaf mij het leven. En we zijn allemaal zijn kinderen, van waar dat je ook komt, wie dat je ook bent. En hij heeft ons zoveel liefde. Soms weten we niet wat er gebeurt in ons leven, maar toch roept hij ons altijd terug bij ons. Hij houdt van ons, hij heeft om ons. En iedere keer weer als we op het verkeerde pad zijn, is hij daar terug. Dit is een heel andere manier van komen tot inkeer. Kijk even naar jullie. De meeste van jullie hebben kinderen. Jullie zijn ouders. Kan ik vertellen. Wanneer dat je iemand hebt waarvan dat je heel veel houdt, of wat dan je kind is, of misschien is dat jouw partner, of misschien is dat jouw vriendje, vriendinnetje. Als je zoveel om die persoon heeft, dan is jouw doel niet om deze persoon op zijn plaats te zetten. Wij als ouderen en niet als doel om onze kinderen te straffen. Jullie als partner, als echtgenoot of partner of vriendje, vriend, jullie willen jullie partner niet op je plaats gaan zetten als die iets verkeerd doet. Nee. Weet je wat er gebeurt als die andere persoon waarvoor dat je zoveel lief hebt, als deze persoon een misstap gaat? Dan heb je pijn. Dan raakt het jou diep. Als jouw kind verkeerd gaat, dan ben je boos misschien. Maar eigenlijk ben je gewoon triestig. Heb je pijn. Omdat je zoveel om die persoon heeft. Ik wil dat we dat allemaal ook doen, dat we dit beseffen. God heeft jullie leven gegeven. God houdt van jullie. Maar God heeft ook jullie vergeven. Door Jezus. Wat hij ook deed, Jezus droeg die pijn. En ik knoot jullie echt uit om echt spijt te hebben, oprecht spijt te hebben omwille, om dat we beseffen dat als wij fout gaan, dat dit God pijn doet. Hij gaf ons leven en dit doet ons pijn. Dit is ook de reden waarom dat Jezus pijn had. Een simpel voorbeeld, om het even nog een keer te illustreren. Als ik mijn vrouw kwets, gebeurt wel vaak, gebeurt af en toe, gebeurt geregeld zelfs. Ik ben er niet trots om. Het gebeurt gewoon. Maar als ik mijn vrouw kwets, dan zijn er twee manieren dat ik tot spijt kan komen met haar. Ik kan zeggen, het spijt me. En ik heb echt spijt. Want eigenlijk ben ik bang dat mijn vrouw mij terug zal pakken. Dat ze mij terug iets zal doen. Of ik ben bang dat ze mij ooit op een dag zal verlaten. Dit is de egocentrische. Ik heb spijt. Omdat het meegaat. Omdat het om meegaat. Anderzijds kan ik ook spijt hebben. Weet je wat? In de meeste gevallen is het wel zo. Achteraf, als ik mijn vrouw heb gekwetst en ik besef dat ze heeft zitten wenen, dan zeg ik, weet je wat, ik heb wel spijt. En hoe trots ik ook ben, ik besef dat ik spijt heb, omdat ik zie hoeveel liefde dat ze heeft voor mij. Ik heb spijt omdat ik besef hoe zwaar ik haar heb pijn gedaan. En weet je, dat verandert mij. Als ik met die manier tot spijt kom, dan is dat iets wat aan mij verandert. Ik ben gericht naar de anderen. En dat is ook wat dat wij doen. Dat is ook wat dat die vrouw deed. Simon, die dacht van... weet je wat, ik moet niet komen tot één keer. Want het is wel oké. En ik heb niets verkeerd gedaan. En ik ga wel komen tot één keer als ik iets verkeerds heb gedaan. Want dan ben... dan hoop ik om Jezus niet te verliezen. Ik mag altijd naast Jezus wandelen. En op een dag hoop ik dat ik aan zijn rechterhand zal staan. Dit is de foute manier. Maar wat die vrouw besefte van... dit is God, dit moet de Messias zijn. En als ik bij hem kom, dan ben ik vrij van mijn zon. En ik weet, mijn hele leven heb ik slecht gedaan. En mijn hele leven heb ik God daardoor pijn gedaan. Maar nu zie ik Jezus en ik zie dat Jezus nog altijd zoveel liefde heeft voor mij. Dus ik kom aan de voeten. Als wij die passage lezen, dan vinden wij dat vreemd. Als westerlingen vinden dat vreemd. De voeten van iemand kussen. Tranen op iemands voeten doen. Hoofdzaam, dat is vreemd. Misschien is het cultuurgebonden. Maakt niet wat dat ze deed, maar wat dat zij deed, zij had liefde. En zij hield zoveel van Jezus. En zij toonde het op haar manier, toonde het op een diepe manier. Kom tot Jezus. Besef dat hij jou lief gaf. Hij gaf jou het leven. Ik vertel jullie allemaal, als jullie hier zitten, dan ben je hier om het te horen. Maar het leven, God heeft jullie leven allemaal gegeven. En wat hij ook doet, je kan altijd terugkeren tot hem. Kom tot inkeer. Niet omwille voor jezelf, maar kom tot inkeer omdat je beseft dat je daarmee het hart van onze Vader pijn hebt gedaan. En hij roept je ook terug. Tot slot. God gaf jouw leven. Hij is je Vader. En weet je ook, je leven heeft enkel zin. Als je op hem gericht bent, niet op jezelf. Als je op jezelf gericht bent, dan komt het niet goed. En dat is ook de reden waarom je denkt dat het niet goed gaat. Jullie allemaal zijn deel van iets groters. Als jullie zijn kinderen zijn, jullie zijn zijn kinderen, heeft jullie het leven in. Maar jullie zijn ook deel van iets groters. Jullie zijn deel van het lichaam, jullie zijn deel van de kerk. Jullie zijn deel van het lichaam van God. En God wil je bij hem. Kom tot inkeer bij hem. Niet omdat je bang bent voor de gevolgen, maar uit liefde. Hij gaf jouw liefde. En die liefde zal je veranderen. En op die manier kregen wij allemaal de liefde van God terug. We kregen hoop. We kregen kracht. En we ook samen deze wereld in met hoop en kracht. Ga je ook mensen dichter bij hem brengen. Ga je God dichter bij de mensen brengen. Voordat ik afsluit, ik wil toch een kleine nuance maken. Ik heb gezegd, dat Jezus het belangrijkste is in je leven. En niet jouw echtgenoten, niet jouw kinderen, niet de mensen die je lief hebt. Daarmee bedoel ik niet dat je de mensen rondom jou moet verachten. Als je Jezus lief hebt, en als je Jezus als de baas hebt van je leven, dan ga je nog meer van je kinderen houden. Dan ga je nog meer van je partner houden. Dan ga je nog meer van je echtgenoten houden. Dan ga je nog meer bekommerd zijn om anderen. Enkel als je zelf in Jezus bent, op hem gebaseerd bent. Laten we samen afsluiten. Vader, we bidden echt samen tot u. En we zijn er echt samen bij u, omdat wij weten dat u ons het leven gaf. We beseffen niet altijd wat een vader is, omdat we misschien niet altijd een goede vader of moeder hebben gehad. Maar als we bij u komen, dan horen we en dan begrijpen we dat u zorgt voor ons en dat u helemaal niet wilt dat we verloren zijn. U wilt ons niet straffen, Vader, dat weten we nu. U wil gewoon dat wij recht komen, op het rechte pad komen. U wilt dat we goed komen, Vader, omdat u zoveel liefde heeft voor ons. Daarom ook, we beseffen ook dat wij eigenlijk zoveel fouten hebben, en dagelijks zelfs, die gedachten van ons, die instelling. We komen dicht bij u en vragen om vergeving, Vader. We leggen dit bij u, vragen om verheffenis. En we zijn ook dankbaar. Dank wel voor uw liefde en dank wel dat u ons opbouwt, Vader. Vraagt uw zegen allemaal, over een ieder die er is. Vraagt dat u allen hier aanraakt. Dat u hen bemoedigt. En dat u hen toont wat het evangelie is, dat u hen toont wie je bent, Vader. Dank u wel, Vader. Amen.
Zo, bedankt. Thomas, misschien kan ik daar nog een kleine aanvulling aan doen. Namelijk om in de praktijk te brengen hoe dat Gods geest werkt in mensen. Want tot inkeer komen, ik ga ervan uit dat het Gods geest is dat mensen aanraakt. Dat hij ons bepaalt bij bepaalde zonden, die we misschien niet altijd beseffen dat we ze doen. En van de week was ik bij een vriend. En hij heeft twee zonen. En die ene zoon heeft een hond die onhandelbaar is volgens hem. En heeft hem toen ook moeten inslapen. En zijn andere zoon is getrouwd, of zijn vriendin is een echte dierenvriend. Die doet geen dieren dood. Zelfs een vis, de vispest moest uitgetrokken worden bij die mensen. Zij heeft gekomen om die vissen één voor één uit te halen, omdat er zeker niets zou mee gebeuren. Dus het zijn in feite, dus de zoon van mijn vriend, die zei tegen zijn vader, als ze gaat horen dat Bart zijn hond heeft doen inslapen, ze zal niet meer tegen u spreken. Zo erg is ze. En ik zei er dan op, ik zei er iets op van, je moet het maar anders vertalen. Weet u dat mijn vriend zei? Ja, maar Bart liegt niet. En dan viel mijn vriend inderdaad van, hoe gemakkelijk draaien we de waarheid om? Het staat hier duidelijk in vers 9, lieg ook niet tegen elkaar. U hebt immers de oude mens met zijn praktijken uitgetrokken. En dat deed mij nadenken. Van inderdaad, we liegen vaak voor ons eigen bestwil, zonder dat we het beseffen. En ik was dankbaar dat de Heilige Geest mij dat ook duidelijk maakte. Want ik kwam als een schok over van dat hij zei, maar Bart liegt niet. Het zijn ongelovigen dan nog. Hè. Dus dan wilde ik mij vlug rechtvaardigen en zei ik inderdaad, ja inderdaad, je moet dat beter niet doen. Maar het was voor mij ergens een bevestiging van, geen bevestiging, maar van kijk, hoe gemakkelijk gaan we om met de waarheid. Hoe gemakkelijk liegen we niet om onszelf in het goede daglicht te stellen of om een bepaalde reden. En dat wil ik nog meedelen. We zijn zo vaak geneigd en we beseffen niet hoe zondig we soms zijn. Het zijn misschien wel kleine dingen, maar toch, de Heilige Geest mag ons leren. En dat staat er ook zo mooi op in vers 9. Liegt ook niet tegen elkaar. U hebt immers de oude mens met zijn praktijken uitgetrokken en de nieuwe mens aangetrokken, die voortdurend vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Want dat is namelijk het doel. Wat is het doel dat de Heilige Geest mij dat nu bekend maakte, dat ik daar stond te liegen? Namelijk dat we zouden vernieuwd worden naar het beeld van zijn schepper. Dat is wat de Heilige Geest wil bewerken in ons. Dat we vernieuwd worden in denken en doen naar het beeld van onze schepper. Dat is onze toekomst. En ik vond dat zo mooi, dat aangehaald wordt. Dat we inderdaad vernieuwd mogen worden naar het beeld van onze schepper. Dat is ons doel, dat is ook het doel van de Heilige Geest. Als we geconfronteerd worden met zonde, denk aan die tekst. Namelijk dat we mogen vernieuwd worden naar het beeld van onze schepper. Niet in de put gaan zitten, want we worden geconfronteerd met zonde. Er zit niets veel goeds in ons. Maar dat is de bedoeling. Denk aan Mozes. 40 jaar in de woestijn moeten doorbrengen totdat hij klaar was om voor God gebruikt te worden. Zo, dan wil ik hier nog mee afsluiten. We gaan nog 2 liederen zingen. En dan wil ik nog de mededelingen doen. En ondertussen gaat ook de collecte door.
Vernieuwing, daar had Jan het over. En daar gaan eigenlijk ook de volgende 2 liederen over. Er is een dag waar al wat leeft, al wat waar. Een dag van blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag dan komt de Heer en haar. Zijn bruid die rein en stralen opgaat in zijn heerlijkheid. Er klinkt geschouw wanneer de graven open gaan. Doden opstaan, voor eeuwig leven door zijn kracht. Een aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid. De dood verzwolgen, overwonnen door altijd. Spoedig zullen bij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen door zij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit. Want wij zullen met zijn leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen. Amen. Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is. Maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijkt, weet dat het maar voor even. Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken.
Vader, we danken u, Heere, dat wij hier als kerkgemeenschap ook mogen samenkomen. We danken u dat we liederen mochten zingen, dat we vanuit uw woord mochten horen, dat we ook bepaald mogen worden bij de ernst van ons christen zijn. Omdat we inderdaad vernieuwd worden, elke dag opnieuw, door de Heilige Geest ertent opgemaakt worden, zodat we mogen gevormd worden naar het beeld van onze Schepper. Een mooie gedachte, Heer, een mooie tekst. Dank u wel dat u ons zo kneedt, omdat we dat tot het doel hebben. Heer, wilt u ons zegenen ook deze week? Wilt u ons bewaren? Wilt u ons leiden? En wilt u ons ook laten genieten van de vakantie die we hebben, Heer? Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie allemaal nog een goede zondag. Dus ik wens jullie allemaal nog een goede vakantie.